gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Tijdens de manslidmatenvergadering van afgelopen woensdag zijn tot ouderling gekozen de broeders A.J. Den Hoed en F.J. Kwik. Beide broeders hebben een benoeming aanvaard. Tot diaken is gekozen broeder A.C.A. van Dieren. Broeder van Dieren had geen vrijmoedigheid om zijn benoeming te aanvaarden. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M. van der Sluis. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 21, de versen 1 en 4. O Heere, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. En vers 4, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 21, 1 en 4. Luisteren wij nu naar de wet van de Heere, zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verkondigen in mijn lied. 104, vers 17, naar de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing is uit Johannes 20. We beginnen te lezen bij vers 24. Johannes 20, te beginnen bij vers 24. Wij lezen daar het woord van de Heere. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De tekst voor de prediking, gemeente, wordt gevormd door de versen 30 en 31. En daar lezen wij dan, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, we willen in ons gebed ook denken aan de zustergemeente te Ioara en dominee Husar, daaraan verbonden in Roemenië, waar zij vandaag het paasfeest vieren, waar ook een paasmeditatie van een van de plaatselijke predikanten, nu dominee Kaptein, wordt daar nu voorgelezen. En we willen ook die gemeente ook opdragen aan de Heere. We willen ook denken aan zuster Van Kleef van Dis, die nog steeds veel pijn heeft. Zullen we samen de Heere bidden? Hoe groot is uw mogendheid, uw macht, Heere. En hoe gepast is het om, zolang wij het levenslicht ontvangen, om uw grote kracht te loven, daarvan te getuigen en u daarin eer toe te brengen. Want Heere, u bent God, almachtig, heerlijk. Het is door uw majesteit dat wij op deze dag mogen samenkomen. Niet alleen dat u ons de vrijheid geeft en dat u ons de gelegenheid geeft om hier te zijn. En dat u ons de gezondheid schenkt om hier te zijn. Maar Heer, het is ook dat we op deze dag hier samen mogen komen. De dag van uw opstanding. Heere, vorige week hebben we dat mogen overdenken. En het is omdat u opgestaan bent uit de doden, dat uw gemeente nu samen mag komen, zoals de Nieuwtestamentische gemeente dat al deed, op de dag des Heren, de dag van de opstanding van de Heren. En daarom mogen wij hier nu samen zijn. Heren, dat is een gave uit uw hand. Het is geen verdienste van ons. Nee, wij moeten belijden onze tekorten en overtredingen ten opzichte van u. Heren, u hebt ons gehoord en gezien. En ieder van ons in ons persoonlijk leven. En we belijden u, Heren, dat wij in vele zaken tekortgeschoten zijn. Ja, Heren, we zijn in alles tekortgeschoten. Want u bent een heilige God, daarom bent u ook zo heerlijk en aanbiddelijk, omdat aan u geen enkel gebrek is. En u wilt ook dat uw volk geen enkel gebrek zal vertonen. Maar Heren, wat kleeft er veel gebrek, Heren, aan uw volk en kinderen, ja, aan heel de gemeente. En aan ieder van ons persoonlijk, en daarom doen we belijdenis van onze overtredingen, onze zonden en tekorten. En Heren, laten ieder dat maar voor zichzelf mogen doen. En laten, Heren, onze tekorten ons tot verootmoediging mogen brengen. Maar laat ook, Heren, uw goedheid ons stil mogen zetten. Dat u zo goed voor ons bent en elke dag voor ons zorgt en schenkt wat nodig is. Het is dankzij uw genade dat wij hier samen mogen zijn. Het is dankzij uw genade dat wij naar uw woord mogen luisteren. En Heren, wanneer we dat willen doen, willen we u bidden om uw zegen. Uw zegen over uw woord. Dat bidden we ook voor de jonge mensen in ons midden. We hebben gasten in ons midden uit Dordrecht. Heren, dank u dat dit alles zo kan en mogelijk is. We bidden u, wilt u deze jonge mensen ook leiden en zegenen. Een goede tijd hier met elkaar geven. Een tijd van ontspanning en van vreugde. Ook samen met elkaar. Maar geef hen ook een tijd van bezinning, Heren. Dat de meest wezenlijke zaken van het leven ook besproken mogen worden. Kon het zijn, laat het toch een onvergetelijke weekend mogen zijn. Dat waarin u zelf uw leiding hebt. En waarin u zelf ook spreekt door uw woord. Want dat zijn toch ook de grote dingen waar uw gemeente van moet zingen. Zolang ze het levenslicht hebben, uw mogendheid, uw macht, uw kracht. En uw kracht komt daarin juist tot uiting dat u het geestelijke leven schenkt. En dat u zicht geeft op dat heerlijke wonder. Wat het betekent dat de Heer Jezus is opgestaan. En wat het betekent om uit het geloof te leven. Geef, Heer, dat we daar ook bij bepaald mogen worden. En dat we al jong in ons leven door uw geest geleid mogen worden. En dat we mogen zien dat bij u het leven is. En dat bij u zegen is. Maar dat bij u vandaan de dood is. En bij u vandaan dat daar gebrek is. O, gezegend is uw volk, Heere. En wat mag uw volk zich ook verblijden dat zij die u kennen en zij die op u vertrouwen, wie ze ook zijn, jong of oud, die u kennen tot hun toevlucht, dat zij niet hoeven te vrezen, dat ze zich niet hoeven te ontzetten en dat ze wel mogen hopen op u en wel zich mogen verblijden in u, omdat u getrouw bent, omdat u de machtige God bent die uitkomst geeft en redding schenkt en leidt tot de verheerlijking van uw naam. Heren, wilt u werken in de harten van deze jonge mensen? Leer hen u te vrezen, zegen hen u ook samen met elkaar. Gedenk, Heren, heel de gemeente. We willen u danken dat twee broeders uit de gemeente de vrijmoedigheid ontvangen hebben van u om de benoeming te aanvaarden tot ouderling. Heren, sterk hen en geef ook dat hun verwachting van u alleen mag zijn. Dat ze in afhankelijkheid van u zullen leven. En dat ze met ootmoedigheid en met kracht ook het ambt mogen vervullen waartoe u hen roept. Bekwaam hen en stel deze broeders den hoed en kwik nog tot rijke zegen in het midden van de gemeente. Gedenk ook broeder Van Dieren die zijn benoeming niet kon aanvaarden. En geef ook wijsheid aan de kerkraad wanneer we ook daar een ander tweetal voor moeten voorstellen. Heere, wil zo voor de gemeente blijven zorgen. We bidden dat ook voor de zieken, hen die thuis zijn. U kent hen die oud zijn en zwak zijn. We noemen in het bijzonder zuster Van Kleef, Van Dis. Heere, u kent ook haar met de pijn die zij heeft. Wil haar pijn verminderen en wil haar uw vrede doen ervaren in haar ziel. Dat ze zo door u versterkt verder mag gaan. In afhankelijkheid van u. Heere, zo willen wij u bidden voor een ieder van ons. En dan vooral, Heere, bidden wij u. Of u het geestelijke leven wilt schenken. Of u uw volk en kinderen wilt uitbreiden. Of u nog mensen, leden van de gemeente wilt overzetten, Heere, die nog voor eigen rekening leven. En wil nog uit genade toch met uw geest krachtig werken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, hoor ons bidden. Schenk kracht aan uw dienaar om te preken. Help ons bij het luisteren in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zingen wij dan Psalm 73, versen 1 en 13. 73, 1 en 13. Geliefde gemeente, het is een heel bekende geschiedenis. U weet het, we hebben er wel eens over gemediteerd. Over de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas. En dat op de 8e dag van zijn opstanding uit de doden. De 8e dag, dat is dus weer opnieuw de eerste dag van de week. U merkt gelijk al dat de Heere Jezus zich concentreert op de eerste dag van de week. En daarom heeft de Nieuw-Testamentische gemeente ook samengekomen. En doen wij dat nog steeds. Op de zondag, de eerste dag. En op deze dag heeft hij dus ook zichzelf geopenbaard aan Thomas. Want Thomas, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hij wilde niet geloven. Maar dan moet je maar nooit denken van Thomas dat maar een heel, ja, eigenlijk maar een mindere discipel was. En dat hij eigenlijk maar, dat wij eigenlijk maar wat beter zijn dan hem. Nee, moeten we nooit denken. Want Thomas was ook een hele gelovige man. En was werd een hele goede discipel en was ook een goede discipel van de Heere Jezus. Maar dit kon hij niet geloven. Maar al de discipelen geloofden het eerst ook niet. Maar alleen maar toen de Heere tot hen kwam, toen geloofden ze pas. Maar Thomas was er niet bij, weet je nog. En volgende week, de week daarna, was hij er wel bij. En toen heeft de Heere Jezus bij hem gedaan, precies wat de Heere Jezus ook deed bij de andere discipelen. Hij openbaarde zich aan hen. En in het bijzonder zei hij tegen Thomas, want hij wist precies wat Thomas gezegd had. Mijn vingers moeten in de gaten en mijn hand in zijn zij, anders geloof ik het niet. En zo staat het precies beschreven. En dan staat er niet eens meer dat Thomas het deed, maar dan valt hij neer. Dat staat niet in de Bijbel dat hij neerviel. In de Bijbel staat alleen maar hij zag of hij sprak. Maar wij stellen het ons voor dat hij op zijn knieën neerviel. En dat hij toen zei, mijn Heere en mijn God. En het is zo prachtig dat dit zo beschreven staat in de Bijbel. Want al deze verschijningen van de Heere Jezus laten maar des te meer zien dat de Heere Jezus werkelijk opgestaan is. Dat zijn discipelen hem werkelijk gezien hebben. En dat de Heere Jezus ook overwonnen heeft over het graf en over de dood. En dat hij ook God is. Want dat is ook zo bijzonder, dat Thomas hier zegt, mijn Heere, dat is mijn gebieder, mijn kurios staat daar in het Grieks. En dat is mijn meester, kun je zeggen, gebieder, dat betekent het. Maar hij zegt erbij, mijn God. En hij was een Jood. En een Jood zou zoiets nooit zeggen, tenzij hij wist dat hij stond voor de heiligheid en de grootheid van God zelf. En toen zag Thomas met zoveel geloof, hij wist, maar dit is God zelf, die tot ons gekomen is, mijn Heere en mijn God. En dan zegt de Heere Jezus tot hem, omdat ge mij gezien hebt, Thomas, hebt ge geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En wie zijn dat nou, jongens en meisjes, wie zijn dat nou die niet gezien hebben en toch geloofd zullen hebben? Ja, dat zijn wij. Want wij hebben hem niet gezien. Maar als we nou toch tot geloof gebracht worden, dan zullen we zalig zijn. Als we luisteren en niet zien, maar buigen en geloven. Maar dan komt Johannes toe aan twee hele bijzondere versen. Versen 30 en 31. En eigenlijk zijn ze een conclusie niet alleen van dit gedeelte, maar een conclusie van heel het evangelie. Want dan schrijft Johannes hier in onze tekst, we lezen maar nog een keer, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is, de Christus, de Messias, betekent dat, de Zone Gods. Dat betekent, hij is God gelijk. Dat betekent dat. De Zoon van God, dat is dezelfde wezen. Dat is God zelf. Opdat u geloven zou dat Jezus is de Messias. Hij is God in mensenvlees. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus hier beschrijft de apostel eigenlijk waarom hij zijn evangelie geschreven heeft. Maar waarom heeft Johannes dat gedaan? Nou, de Heere heeft hem daartoe geleid. De Heere heeft hem daartoe gedreven. En hij was met Gods geest bezield om de evangelie te schrijven. En dat zonder fouten is geïnspireerd door Gods geest, dat is helemaal waar. Maar er is nog iets achter. Waarom schreef Johannes dit evangelie? Terwijl er al 3 andere evangeliën in omloop waren. Van Matthäus, Marcus en Lucas. En dat wist Johannes ook wel. Hij had ze ook wel gelezen. En hij erkende ze ook als het woord van God. Maar waarom schreef Johannes dan nog een 4e evangelie? Hij schreef het aan het einde van het eerste eeuw. We weten niet precies wanneer, omstreeks het jaar 90 wordt gedacht. Johannes is heel oud geworden. Misschien leefden de andere discipelen dan ook niet meer. Maar in ieder geval, Johannes heeft aan het einde zijn evangelie geschreven. En waarom schreef hij dat nou? Omdat er toen heel veel mensen waren die begonnen te zeggen, ja, eigenlijk was Jezus van Nazareth een heel goed mens. Een heel bezielend mens. En je kon heel veel van hem leren. En er is niemand met hem te vergelijken, hoor. Nee, maar hij was gewoon een mens. En dat vond Johannes zo verschrikkelijk. Want hij wist, hij was God. Die tot ons gekomen is. God die mens geworden is. En daarom heeft Johannes dit evangelie geschreven. Want de mensen moeten ook tot deze belijdenis komen. Die hij net beschreven heeft van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Dat was heel bijzonder in die tijd. Want je weet misschien ook wel, de Romeinse keizers, ze noemden zichzelf ook Kyrios. Kyrios, heerser, gebieder. En de christenen die zeiden, Jezus Christus is Kyrios. Tot zo'n belijdenis moesten de mensen nu komen. Dat ze zouden zeggen, Jezus is Kyrios, Heere. En hij is God. En niet alleen dat, maar mijn Heere, mijn God. Daarom schreef Johannes dit evangelie. Opdat mensen gebracht zouden worden tot het geloof dat Jezus is de Christus, de Zone Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En eigenlijk als je dit evangelie naar Johannes bekijkt, daar is het evangelie ook mee begonnen. In Johannes 1 vers 1, die hele bekende verzen. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Daar begint het evangelie al mee. En bijna hier aan het einde, wat hoor je dan? Mijn Heere en mijn God. Johannes wilde mensen overtuigen dat de Heere Jezus God zelf was. En het grootste teken van zijn godheid is de opstanding uit de doden. We lezen hier in vers 30 over het woord teken, tekenen. Voor Johannes is een teken van Christus een bewijs van zijn goddelijk gezag. En zelfs dit teken moet onze aandacht afleiden van de feitelijke daad en onze aandacht richten op zijn persoon. De goddelijke persoon die dit wonder verricht. Vaak beschrijft Johannes een teken en zegt hij bijvoorbeeld bij Cana, bij de water dat in wijn veranderd wordt, dit beginsel van de tekenen. En zo staat het evangelie vol met zulke tekenen. Maar die tekenen, daarbij moeten we niet richten op dat wonder van hoe is het mogelijk water in wijn, maar richten, wie doet dat teken? Dat ons aandacht gericht wordt op hem, die wonderen tekenen doet. Het gaat niet zozeer om de feitelijke daad, al is dat helemaal waar, maar het gaat om wie het doet. Het gaat om de Heer Jezus Christus, om persoonlijk een band aan hem te krijgen, dat hij ook mijn Heere en mijn God wordt. Zo weten we ook, zo heeft Johannes vele tekenen beschreven. Bijvoorbeeld de genezing van de blindgeborene. Een teken dat Jezus het licht der wereld is. Dat gaat niet om het feit dat die man zo kon zien. Dat gebeurde wel precies zo. En is ook heel belangrijk, maar dat is niet het doel. Het doel is dat wij zouden weten, Jezus is het licht van de wereld. En in Johannes 6, bij de spijziging van de 5000, dat is een teken waarvan dat hij het brood des levens is. En dan gaat de Heer Jezus ook verder. Je moet het vlees van de Zoon des Mensen eten, zijn bloed drinken. Zo heb je gemeenschap met hem. Bedoelt de Heer natuurlijk niet letterlijk, maar gemeenschap hebben met hem. En de opwekking van Lazarus uit het graf, daar ging het uiteindelijk ook dit teken erom, dat wij zouden zien dat Jezus is de opstanding en het leven. En dat geldt ook voor ons. Want zij die in de Heere Jezus geloven, hebben eeuwig leven. En hun sterven is een doorgang tot eeuwige heerlijkheid. En hun lichaam zal opstaan in heerlijkheid, omdat Jezus de opstanding en het leven is. En dit zijn zomaar enkele voorbeelden van tekenen die hij deed, waarbij wij verder moeten kijken naar het feitelijk gebeuren. Maar waar dit een teken van was, het is een teken van wie de Heere Jezus is. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En hier zien we het doel, niet alleen van het Johannesevangelie, maar van heel de schrift. Waarom lezen wij de Bijbel? Waarom lezen wij uit Gods woord? En hoe? Waarom? Dat is om ons tot het geloof op te wekken. En als je nou worstelt met het geloof, hoe kom ik nou aan het geloof en hoe kom ik tot het geloof? Wees veel met het woord bezig. Ga dat woord onbevangen lezen. Ga het systematisch lezen. Lees het hoofdstuk na hoofdstuk. Want dat woord, dat wekt het geloof op. Het doel van de schrift is om tot het geloof op te wekken. Wilt u toenemen in Gods vrucht? Wilt u meer van Gods goedheid ervaren in uw leven? Wilt u meer van zijn liefde kennen in uw leven? Wilt u meer uit het geloof leven? Wees dan bezig met zijn woord. Elke dag. Wees zuinig op die tijd in uw dagbesteding. Probeer over dat woord na te denken en het te beantwoorden in het gebed. Want door het woord wordt het geloof en ook de beleving, de ervaring, de bevinding wordt daardoor gevoed. En daarom heeft Johannes dit evangelie geschreven. Opdat wij geloven zouden en het leven zouden hebben in Christus. En zo is het evangelie niet geschreven om de schrijvers te verheerlijken. Het was niet dat Johannes zichzelf wilde grootmaken. Helemaal niet. Hun zonden en hun zwakheden, ook van de discipelen, ook van Johannes, worden duidelijk weergegeven. Johannes plaatst zichzelf ook helemaal niet in het middelpunt. Want bijvoorbeeld, heel duidelijk, dat kun je aflezen uit het feit dat de andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, ze beschrijven ons dat Johannes een heel bevoorrecht discipel was. En dat hij verschillende malen met Jacobus en Petrus aanwezig was bij bijzondere gebeurtenissen. Bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Toen moesten alle mensen eruit, de discipelen eruit, behalve Petrus, Jacobus en Johannes. En op de berg der verheerlijkingen waren het deze drie discipelen die daar aanwezig waren. En bij het bittere zielenlijden van de Heere Jezus in Gethsemane waren het weer Petrus, Jacobus en Johannes die daarbij aanwezig waren. Maar Johannes schrijft daar niets over in zijn evangelie. Het gaat hem helemaal niet om zichzelf. Het gaat hem erom dat mensen zouden geloven dat Jezus is de Zoon van God. En dat u zou leven door hem. Zo is ook het evangelie niet een biografie. We moeten niet denken dat het evangelie een biografie van het leven van Jezus is. Vele jaren van zijn leven, daar wordt niets van verteld. De Heer Jezus heeft vele preken gehouden waar niets ons van is meegedeeld. En zo zijn vele gebeurtenissen ook niet eens beschreven. Zo is ook het evangelie niet beschreven om al onze vragen te beantwoorden, onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Want we zijn wel heel benieuwd hoe dit toch kon en hoe dat toch gebeurde. Maar het staat er allemaal niet. Die zaken hoeven ons ook niet meegedeeld te worden. Want de Heilige Geest heeft Johannes opgewekt om dit evangelie te schrijven, opdat wij zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat wij zo het leven zouden hebben. En dit is nou heel de hele rode draad door het evangelie van Johannes. We worden steeds opgeroepen tot het geloof. Tot overgave en gehoorzaamheid en onderwerping. Daar gaat het Johannes om. Geloof, gehoorzaamheid, onderwerping, overgave. Heel persoonlijk, voor u, voor jou, voor mij. Daar is heel het evangelie om geschreven. De gebeurtenissen die Johannes schrijft wekken mensen op tot het geloof. Dat ziet u heel het evangelie door. In Johannes 1, laten we een paar voorbeelden noemen. In Johannes 1, wanneer Andreas zegt tot zijn broer Simon, we hebben gevonden de Messias. Dan zie je een man die door het geloof spreekt. We hebben gevonden de Messias. En wanneer de Heer Jezus dan spreekt tot Nathanael, dan reageert Nathanael. Hoe reageert hij? Rabbi, Gij zijt de zonen Gods. Gij zijt de koning van Israël. Zo zien we dat deze Nathanael tot het geloof gebracht is. In Johannes 2, verandering van water in wijn. Het gevolg daarvan is, Johannes 2 vers 11, zijn discipelen geloofden in hem. In Johannes 3 openbaart de Heer Jezus zichzelf als de Zoon van God en zegt dat het doel van zijn optreden, zijn werken is, dat mensen tot geloof zouden komen. In 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan in Johannes 4, daar spreekt de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En wat doet die vrouw? Ze laat haar waterpot daar staan en ze gaat terug in de stad en ze getuigt dat zij de Christus gevonden heeft. Ze gelooft in de Heer Jezus. De Samaritanen komen uit en aan het eind van de dag zeggen ze, we geloven niet meer om wat u zei, maar we hebben hem zelf gehoord uit de mond van de Heer Jezus. De Samaritanen, ze geloven in de Heer Jezus. In Johannes 4 wordt verder in vers 53 de zoon van de hoveling genezen en deze vader gelooft en zijn gehele huis. En in Johannes 5 een 38-jarige zieke en de conclusie in vers 24. Wanneer die man genezen is, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Weer het resultaat, het doel van het werk van de Heer Jezus is het geloof. En dan in Johannes 6, in vers 14. De mensen die zagen de wonderbare spijziging van de 5000. Wat zeggen de mensen? Deze is waarlijk de profeet. Daar bedoelen ze mee de Messias. En dan Petrus in vers 69 daar getuigt. We hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. In Johannes 7, na de prediking van de Heere Jezus, zeggen de mensen in vers 31, velen uit de scharen geloofden in hem. En zeiden, wanneer de Christus al gekomen zal zijn, zal hij ook meer teken doen dan die welke deze gedaan heeft. En velen van de mensen geloven in Christus. En dan zegt de Heer Jezus tot hen in vers 38, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En de mensen reageren in vers 40, deze is waarlijk de profeet. Steeds het optreden van de Heer Jezus, het doel is mensen door het geloof tot gehoorzaamheid, tot overgave te wekken. Johannes 8, getuigt de Heer Jezus dat hij het licht der wereld is. En in vers 30, als hij van deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dan reageert de Heer Jezus, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. In Johannes 9, geneest de Heere Jezus de blindgeborene en vraagt hem in vers 35, gelooft gij in de Zoon van God? Heeft hem net genezen. Gelooft gij in de Zoon van God? En dan lezen we de reactie. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zei tot hem, ge hebt hem gezien. En die met u spreekt, dezelfde is het. En die blindgeborene die genezen was, die zegt, Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Johannes 10. De schapen die zijn stem horen. Zegt de Heer Jezus in vers 38. Zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken. De tekenen, de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. En deze oproep tot geloof wordt bevestigd door de opwekking van Lazarus in Johannes 11 en 12. Het is de bedoeling van de redevoeringen van de Heer Jezus in Johannes 13 tot en met 17. En dan zijn lijden en opstanding zijn een oproep tot geloof. En dan eindigt het met de oproep van, met de uitroep van Thomas. Mijn Heere, mijn God. En dan geeft Johannes de toepassing. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat is heel het doel van het Johannes-evangelie. Om mensen tot geloof op te wekken. Tot gehoorzaamheid, tot overgave. Daar gaat het om. En wij dan? Wij lezen toch ook dit Johannes-evangelie. Hoe staat het met ons? Zijn wij al tot geloof gekomen? Hebben wij het al beleden, maar Heer Jezus... U bent de Zoon van God. U bent de opstanding. U bent het leven. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent het brood des levens. Leven wij in gehoorzaamheid aan Hem? Leggen wij ons leven neer voor Hem? Roepen wij hem aan om genade, om nieuw leven. Dat is het geloof. Het geloof leeft in afhankelijkheid van hem. Kan niet zonder hem, wil niet zonder hem. Heeft hem bij alles nodig, want zonder u kan ik niets. Wat betekent het dan om te geloven in Christus? Wat betekent dat? Hoe kunnen we dat nog meer omschrijven? Nou, te belijden, te geloven dat Hij de Messias is. Dat Hij de Verlosser is. Dat Hij door God gezonden is in deze wereld. Dat hij één is met God de Vader en met God de Heilige Geest. En dat hij mensen totaal nieuw kan maken. Dat hij hen kracht kan geven om zelfs de wereld te overwinnen. Om zelfs de machten van de duisternis te overwinnen. In zijn kracht. Hij is God. En dat betekent een oneindige verlossing uit alle nood. Hij is de Messias. Geloven betekent te geloven dat de Heer Jezus de Messias is. De Zoon van God. Maar geloven betekent ook vertrouwen en gehoorzamen. Concreet gehoorzamen. En dat is overgave. We worden opgeroepen op hem te vertrouwen, hem te volgen, te luisteren naar zijn aanwijzingen voor ons leven. Het geloof betekent ook alle hulp en kracht van hem te verwachten. Zo kunnen we zeggen dat geloof is een zekere kennis en een vast vertrouwen. Het is een leven voor hem. Hem herkennen als degene die verlost van de slavernij van de zonde. dat hij degene is die liefde en vrede uitgiet in het hart. Dat hij de bron is van alle geluk en vreugde. Het geloof is belijden dat wij geestelijk failliet zijn. Dat ik onder de schuld zit en er nooit meer vanaf kan komen. Geloof is uitspreken dat wij tegen God gezondigd hebben. En dat wij God zelf nodig hebben om onze zonden weg te wassen. Dat wij God zelf nodig hebben om in een nieuw leven op te staan. En dan leert de mens tot Christus te vluchten. Dan leert de mens alle hulp en heil van Christus alleen te verwachten. Dan wordt er geroemd in zijn volkomen betaling. Het is zo heerlijk om tot de Heere Jezus met heel jouw leven de toekomst, de toevlucht te nemen. En dat je jouw toekomst in zijn leven, in zijn handen neerlegt. En dan mag een mens in dat geloof gefundeerd staan op het woord van God. Waarop baseer jij je geloof, jonge mensen hier in de kerk? Waar baseer jij je geloof op? Is het op je gevoel? Dat je voelt zo fijn wanneer je bidt of wanneer je de Bijbel leest en dan denk je om dat gevoel, daarom neemt de Heere mij aan. Het gevoel is niet de norm. Ons gevoel bedriegt ons. De basis van het geloof is niet het gevoel. De basis van het geloof is het naakte woord van God. Dat is het fundament. Dat is de basis. Dat is de grond. Daar mag een mens op pleiten, op dat woord van God. Daar ontvangen we een vaste rustgrond. Buiten ons gevoel, buiten onze ervaringen. Ik hoop op uw woord. Waar baseer jij je geloof op? Is het op het woord? U zegt het, Heere. Dat u niet zult uitwerpen die tot u komt. En ik kom tot u. En daarom geloof ik, Heer, dat u mij niet zult uitwerpen. Dat is een goede grondslag. Dan mag je goede moed hebben. Het woord van God moet de basis zijn. En wat werkt het geloof nou uit? Wat werkt het geloof uit? Het geloof werkt uit leven. Dat zegt de tekst. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus en opdat gij gelovende het leven hebt. Het geloof werkt uit leven. En wij houden van het leven. We willen graag leven. Heel goed. Daar zijn we ook toe geschapen. Maar wat houdt het leven nu in? Wat de Heere Jezus hierover spreekt. Wat houdt dat in, dat leven? Het leven hebt. Nou, het leven hebt, dat is de meest absolute, meest heerlijke vorm van leven wat te bedenken is. Dat is eeuwig leven in heerlijkheid. Geen tranen, geen angst, geen zorgen, geen pijn, geen moeite. Maar wel positief in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God. Gedragen te worden door God door dit leven heen op aarde. Vertroost te worden in moeite. Kracht te krijgen in zwakheid. Gedragen te worden door de dood heen. En dan op te stijgen om voor eeuwig bij de Heere te zijn. En op de jongste dag wordt je lichaam vernieuwd bij hem gevoegd. De meest absolute vorm van leven. Dat betekent hier onze tekst leven. het leven hebt in zijn naam. Het is zo hoog, zo heerlijk, zo groot. Wij zien dat niet eens. We weten niet goed waar we hierover praten. Zo groot is dat. Leven betekent vergeving. Vergeving van al de zonden, kwijtschelding. Volkomen bedekt te zijn met de gerechtigheid van Christus. Leven betekent dat de Heilige Geest in het hart gaat werken. De Heilige Geest wordt geschonken. En de Heilige Geest vult het hart met een geestelijk verstaan. Met een geestelijke fijngevoeligheid. Dan kom je dingen tegen in je leven, ook in je jonge leven. Dan kom je dingen tegen, dan kun je niet helemaal onder woorden brengen, maar je weet, iets klopt hier niet. Je krijgt als het ware geestelijke voelhorens. Dan weet je, daar moet ik me niet mee bemoeien. En daar moet ik niet aan meedoen. Ook al zegt iedereen dat nog zo mooi is. Omdat de Heilige Geest je het leven geeft door het geloof. En het leven geeft ook onderscheidingsvermogen door de Heilige Geest. Dat je de zonde gaat herkennen, dat je op je hoede bent. En door dat leven wat de Heilige Geest bewerkt, ga je ook de Heer Jezus concreet gehoorzamen. En komt er ook een gebed, Heere, wat wilt u dat ik doen zal met mijn leven? Hoe wilt u dat ik leven zal hier in deze wereld, in mijn leven? En door de Heilige Geest komt er zo ook inderdaad overgave. Er komen de sleutels van je leven worden neergelegd voor de Heere. Dan wil je niet meer leven voor deze wereld. Maar dan wil je leven in een nieuwe gehoorzaamheid aan Christus. Je wilt er niet meer voor jezelf leven. Dan zeg je, Heere, leer mij voor u te leven. En dat komt om de liefde die Gods geest uitwerkt. Liefde tot de Heer Jezus, dat hoort allemaal bij het leven. En dat leven, dat gaat ook nog groeien. Het wordt ook nog sterker. Er is groei in het geestelijke leven. Groei in de kennis van onze eigen tekort en zonde en gebrek. Je gaat steeds meer een walging krijgen van jezelf, van je eigen verdorvenheid. Dat steeds weer tegen de Heere opstaat. Je leert te strijden tegen je eigen zondige begeerten. En je wordt steeds meer afhankelijker van de Heer Jezus. Gaat steeds meer zijn noodzaak zien. En de heerlijkheid van zijn volkomen betaling en bedekking. Er is een groei in deze zaak. En het groeit. En het leidt tot eeuwig leven. Tot eeuwige heerlijkheid. Met de Heer. Maar dan hoor ik iemand zeggen, hoe kan ik nou geloven en vertrouwen op Christus? Hoe kan ik nou geloven? Dat is misschien best een worsteling. Ook voor jonge mensen ook een worsteling. Hoe kom ik tot geloof? Kan voor ouderen ook wel een zeer wezenlijke vraag zijn. Hoe kom ik tot dat vertrouwen, tot dat geloof? Het lijkt alsof ik zo geplaagd word door zoveel twijfel. En ik kijk naar mezelf en dan denk ik, ja, ken ik nou dat leven met de Heere wel? En ken ik wel de kracht van de Heilige Geest in mijn leven? En hoe kan ik nou geloven en vertrouwen? Dan moet u weer kijken naar de tekst. Wat staat daar? Er staat daar die laatste drie woorden. In zijn naam. Dat staat in onze tekst. In zijn naam. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Hoe werden de ogen geopend van de blind geborene? Hoe kwam het dat de Samaritaanse vrouw geloofde? Waarom stond Lazarus op uit de dood? Hoe kwam dat? Hoe kwam het dat Thomas zei, mijn Heer en mijn God? Was dat allemaal door hun eigen kracht? Dacht Lazarus, nou ik sta maar op uit de dood? Natuurlijk niet. Zei die blind geboren, ik ga mezelf maar genezen? Natuurlijk niet. Zei die Samaritaanse vrouw, nou ik ga maar geloven in de Heer Jezus, ik kies maar voor hem. Nee, natuurlijk niet. Hoe kwam het dat al die wonderen plaatsvonden in hun leven? Dat kwam door deze laatste drie woorden uit onze tekst. In zijn naam. Dat kwam door de naam van de Heer Jezus Christus. En de naam van de Heer Jezus, dat is kracht. Dat is gezag. Dat is autoriteit. In de naam van de Heere Jezus zien we wie Hij is en wat Hij doet. In de naam van Jezus, dat is in zijn kracht als profeet en als priester en als koning. Door de kracht van zijn naam werd Lazarus opgewekt en werd die blindgeborene genezen. En zo werd die Samaritaanse vrouw tot geloof gebracht door de naam van Christus, door zijn macht, door zijn kracht. En zo werkt de Heere nu nog juist weer door zijn woord en door de prediking van het woord. Daar wordt zijn naam in vertoond. En dan zit je onder de prediking en dan zie je het. Ja, de wereld heeft niks te bieden, maar de Heere Jezus heeft alles te bieden. En dan komt er nog een gebed op terwijl je in de kerk zit te luisteren. Heere Jezus, neem mijn hart, neem mijn leven, laat het u toegewijd zijn. Kijk, zo past de Heilige Geest de naam en de kracht van de Heere Jezus toe aan het hart. Mensen worden opgewekt tot een nieuw leven. De Heer Jezus werkt nog steeds. Hij werkt nog krachtig door zijn woord. Want zijn woord is in zijn naam, op zijn gezag. De prediking ook, is niet omdat de dominee moet gaan preken, maar het is op gezag van de Heer Jezus. Daarom moet de dominee een dienstknecht van de Heer Jezus zijn om zijn woord te verkondigen. Op zijn gezag van Christus, in zijn naam, wordt het woord verkondigd. En dan dringt zijn woord in je leven binnen. En dan zie je je eigen egoïsme. En dan zie je je eigen zonden. En dan wordt het een last voor je. En dan wil je niet meer zo verder leven. En dan zie je dat je eigenlijk nog buiten de genade bent. Al ging je nog zo mooi naar de zondagsschool en naar de catechisatie. Maar dat je eigenlijk toch maar heel netjes voor jezelf geleefd hebt en dat je de Heere Jezus heel beleefd, tussen aanhalingstekens, buiten je leven hebt gehouden. En dan zie je het en dan valt het alles op zijn plaats. En dan zie je, maar zo kan het niet verder. Want zo ga ik voor eeuwig verloren, met al mijn kerkelijk meelevendheid. En dan gaat het woord van God tot je spreken. En dan kan het woord een levend boek voor je worden. Dat er steeds weer teksten naar voren komen, dat elk gedeelte weer nieuw voor je lijkt. Psalm 84, om maar een voorbeeld te noemen, vers 12. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelt. Dan zie je dat het zo waar is, een schild om je te beschermen, een zon om op je te beschijnen, om je levenskracht te geven. De Heere zal genade en eer geven. En dan zie je zijn macht om je te kunnen behouden, maar ook zijn uitnodiging. Indien iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. Zo zegt de Heere Jezus dat. Hij nodigt ook jou, u, mij en ieder. Het evangelie sluit niemand uit. Zo wordt het woord tot een ieder van ons gericht. We sluiten onszelf uit, doordat we het woord van ons afschudden en maar verder leven. U zegt misschien, ik ben te vuil. Of ik heb gefaald. Of ik ben verhard. Maar luister dan maar weer naar het woord van de Heere. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke de apostel Paulus de ergste was. Zo zegt hij het zelf in iets andere woorden in 1 Timotheus 1 vers 15. De Heer Jezus is gekomen voor mensen die niet kunnen geloven. Die zichzelf niet kunnen reinigen. Die vuil zijn. Die alle mogelijke gebreken hebben. Hij ontvangt zulke mensen. Buig dan maar voor hem. En erken uw zonden. En vraag dan maar om de macht van zijn naam in jou, in uw leven. En hou dan maar vast aan dat woord van God, wat steeds weer levend en nieuw is. En steeds weer laat zien wie de Heere Jezus is. En wanneer het nou zo in uw leven is dat u door genade, inderdaad, dat jij of u door genade dat leven met de Heere mag kennen. Blijf dicht bij hem. Want als de Godvrezende koning Hiskia zichzelf nog verheven heeft en dat daardoor toren over hem kwam. En Hiskia was een Godvrezende koning. Waar zult u of ik dan blijven? Hoe hebben wij het toch nodig om dicht bij de Heere Jezus te leven? Om onszelf niet te verheffen. Om genade te ontvangen. Elke dag opnieuw. Om ons eigen vlees te kruisigen. En om daarbij alles van hem te vragen wat we nodig hebben. En om licht te ontvangen, om te zien wat we nodig hebben. O, vraag veel om genade, om meer en meer van hem te zien. Vraag veel om de macht van zijn naam in uw leven. En blijf gefundeerd op dat woord, want u zult toch ook toestemmen. Dat woord van de Heer is altijd weer nieuw. Elke morgen is het weer nieuw. En blijf op dat woord gefundeerd tot uw dood toe. Zodat de kracht van zijn naam in u zou werken. Ach, en denk dan ook maar heel eenvoudig dat God zoveel wil geven. Veel meer dan wij beseffen. Het is toch zo waar, jongens en meisjes, wat jullie op de zondagschool geleerd hebben. Misschien wel de eerste psalmvers die we allemaal geleerd hebben. Doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Opent uw mond. Zo is het precies. Dat is maar niet een kinderlijk versje. Dat is een vers uit het geloof. Opent uw mond. Zo wil de Heer het dat we dat doen. Ook al zijn we 88. Of ook al zijn we 4 jaar oud. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Zo mogen we vragen. Eisen. Heer, ik heb dit, dat nodig. Kracht. Alles. Niet voor mezelf te leven, maar om u te dienen, om in uw dienst te staan, om u lief te hebben, om u meer te kennen, om vrucht te dragen. Al wat u ontbreekt, schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Gemeente, we zullen zingen Psalm 84, het zesde vers. 84 vers 6. Zullen wij bidden en danken. O Heere, we willen u danken voor de gelegenheid die wij gehad hebben om hier samen een gedeelte van uw woord te overdenken. Heere, wat een voorrecht is dat. Wilt u met uw genade toch in ons midden zijn en blijven, dat in de kracht van uw naam, uw woord hier verkondigd mag worden. En dat wij ook door uw genade in uw naam dat woord ook mogen lezen. En dat we door uw Heilige Geest geleid en geoefend mogen worden. We bidden u, Heere, of u hen die nog vreemdeling van u zijn, hen wilt ontdekken en tot het geloof wilt brengen. Opdat uw woord dat gepredikt wordt van zondag tot zondag, dat dat niet zonder effect zal zijn. Maar dat het juist vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering. En dat willen wij u ook bidden, Heere, voor onze zustergemeente in Ayuara. We willen dat bidden ook voor de ambtelijke bediening van dominee Hussar. Heere, u kent daar alle omstandigheden, Heere, ook zij in Roemenië hebben uw genade nodig. Wil ook daar uw koninkrijk met kracht doen komen. We bidden u ook voor de allerarmsten daar, voor hen die letterlijk op vuilnisbelten leven. Geef ook wanneer daar uw naam wordt aangeroepen, dat uw kracht daar ervaren wordt. En dat door uw naam ook daar mensen tot hartelijke bekering gebracht worden. En dat levens veranderd en vernieuwd worden. Heere, zegen uw kerk daar. Schenk ook hen een gezegend paasfeest dat ze vandaag daar willen vieren. En gedenken ieder van ons zo in genade. Breng ons ook vanavond weer samen en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. zingen we 116, het eerste vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.